Uit heel veel onderzoek blijkt dat sporters, als ze zelf mogen kiezen wanneer ze feedback krijgen, dat ze vaak het liefst willen naar een goede uitvoering. Nou, dit ging hartstikke goed, maar een concrete tip daarna van nou, denk bij de volgende beurt goed hier en hierom, kan heel nuttig zijn.
Topsport Topics podcast.
Bijna wekelijks verschijnt er wel een bericht in de media over topsporters die een blessure hebben opgelopen. Hamstringblessures, gescheurde knie of enkelbanden, het komt regelmatig voor. Maar hoe kan motorisch leren nou bijdragen aan het voorkomen van dergelijke blessures? En bestaat er wellicht een optimale techniek om het blessurerisico zo klein mogelijk te maken? Mijn naam is Nikki Koolman.
En ik ben Willem-Paul Wiertz en je luistert naar de Topsport Topics podcast.
En vandaag praten we met Anne Benjaminsen. Want het credo, voorkomen is beter dan genezen, gaat zeker ook op voor blessures, of niet Anne?
Ja, dat klopt. Blessures hebben een grote persoonlijke en ook maatschappelijke impact.
Anne, jij bent postdoc op de afdeling Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG. En jouw onderzoek richt zich op motorisch leren en blessurepreventie. Wat wordt er nou bedoeld met motorisch leren?
Ja, onder motorisch leren wordt eigenlijk verstaan dat het een proces is dat leidt tot relatief permanente of duurzame aanpassingen in het bewegingsgedrag als gevolg van oefening en ervaring met de omgeving.
En in dat motorisch leren wordt ook vaak onderscheid gemaakt tussen impliciet leren en expliciet leren.
Klopt.
Wat is het verschil daartussen?
Ja, expliciet leren, dat is eigenlijk dat je de sporter, ja, het woord zegt het al, expliciet vertelt wat je graag wil zien. Dus expliciete instructies geeft.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Nou, bijvoorbeeld bij de afzet bij het zwemmen van het blok. Dan wil je een explosieve start zien. Dan wil je dat de knieën en de heupen bijvoorbeeld snel strekken. Dan kan je dat zeggen. Strek goed je knieën. Maar je kan ook zeggen, zet je zo hard mogelijk af van het blok. En dat is meer een implicietere vorm van leren. Waarbij de sporter dus eigenlijk zelf mag uitvogelen hoe hij of zij zich krachtig van het blok afzet. Zonder dat je dus expliciet vertelt wat hij met zijn lichaam moet doen.
Dus dat zou eigenlijk wel betekenen dat die zwemmer alsnog bijvoorbeeld wel zo snel mogelijk de knieën en de heup strekt, maar dat je dat dus niet vertelt.
Exact. Ja, dat is het verschil.
En kan het dan toch zijn dat er ook sporters zijn die een voorkeur hebben voor expliciet leren? En als coach, wat doe je in dat geval?
Ja, dat kan zeker. En voorkeuren stoelen vaak ook op ervaringen uit het verleden. Bijvoorbeeld dat je als jeugdsporter meer gewend bent om expliciete instructies te krijgen. Dus dan is het ook wel heel logisch dat dat een voorkeur is. De vraag echter wel die je goed moet stellen is de voorkeur van de sporter ook het beste? Leidt dat ook tot het beste resultaat? En er is wel onderzoek wat laat zien dat dat meestal niet het geval is. En ik heb bijvoorbeeld recent een onderzoek gelezen over zwemmers. Daarbij ging het over de armbeweging bij de borstcrawl. Er waren drie groepen. Een groep die kreeg expliciete instructies. En die werd verteld om hun aandacht te richten op het terugtrekken van de hand tijdens die armbeweging. Een andere groep kreeg de meer impliciete instructie. Focus je aandacht op het wegduwen van het water, het krachtig wegduwen van het water. Nou, en dan was er een controlegroep. De groep met externe focusinstructies, dus het richten van je aandacht op het wegduwen van het water, die scoorde het beste. Die had de beste eindtijd op een bepaalde afstand. En wat bleek nou bij verdere analyse van die controlegroep? Dus dat is een groep die kreeg geen specifieke interne of externe focus van aandacht instructie. Die mochten zelf kiezen wat ze wilden. En waarschijnlijk doen ze dat op hun voorkeursmanier. Maar daaruit bleek, dat was weer onderverdeeld in mensen die dus uit zichzelf meer op hun lichaam letten, dus op hun armbeweging letten, of uit zichzelf meer op de eindtijd. Dus ik wil zo snel mogelijk eindtijd. Hè. Dus dat is eigenlijk knowledge of results. Die laatste groep, dus die groep die zich meer op de snelheid richtte, dat die dus wel beter deed dan de mensen die op hun de aandacht op hun lichaam hadden.
Dus ja, dus ongeacht de voorkeur, het lijkt er toch dat die impliciete instructies beter werken.
Ja, dat klopt. En dus is het ook als coach alsnog wel nuttig om te kijken of je impliciete varianten van een instructie hebt. Omdat je daar toch altijd wel de sporter goed mee op weg helpt.
Als ik het goed begrijp, loont het zich dus om goed te blijven nadenken op welke manier dat je feedback geeft. Want zelfs bij sporters die zelf de voorkeur hebben voor expliciete feedback, blijkt impliciete feedback alsnog beter te zijn.
Dat klopt. Dus het is zeker de moeite waard om als coach dat alsnog te proberen bij die sporter. En te kijken hoe die er dan op reageert. Want misschien gaat het dan wel nog beter. En nou ja, je moet je ook realiseren als coach, weet je, het is echt niet verboden dat de sporter weet wat de optimale beweging is. Maar met deze impliciete of expliciete instructies, waar we het over hebben, is nou, als iemand klaar staat, zeg maar, om een beweging te doen, waar wil je dan dat hij of zij zijn aandacht op richt? Nou, en dan laat heel veel onderzoek zien dat het dan beter is om dat meer doelgericht te doen, meer impliciet te doen. Ja.
En hoe kan een coach nou met zijn instructies rekening houden met deze principes van motorisch leren?
Nou, één principe en een belangrijk verschil is inderdaad wat net al gezegd werd. Het expliciet ofwel het impliciet leren. En ja, je kan hier heel erg rekening mee houden met de instructies en ook het vervolg daarop met de feedback die je geeft. En ja, impliciet leren, dat kan bijvoorbeeld met een externe focus van aandacht. Dat is wat ik net zei bij dat voorbeeld met het afzetten van het blok bij het zwemmen. Daar is het blok eigenlijk dan het externe doel waar de sporter zich op focust.
Ja, dat moet je zo hard mogelijk wegduwen.
Juist, ja. En dan heeft hij of zij zijn aandacht bij het blok in plaats van bij het lichaam. Analogie leren is bijvoorbeeld ook een vorm van impliciet leren. En dat is meer beeldspraak gebruiken.
En met beeldspraak bedoel je dat er een synoniem wordt gegeven van een beweging? Of hoe moet ik dat voor me zien?
Ja, dat kan een synoniem zijn, maar misschien nog meer, ja, iets wat je brein, zeg maar, zich heel makkelijk voor kan stellen. Bijvoorbeeld bij hardlopen, bij atletiek, is het goed natuurlijk om je lichaam rechtop te houden, om met je romp rechtop te lopen, niet te ingezakt. Nou, dan kan je dat dus zeggen, hou je romp goed recht. Maar je kan ook bijvoorbeeld zeggen, neem een trotse houding aan. Nou, en ja, je ziet het al, mij eigenlijk automatisch
schiet je wat omhoog.
Ook,
ja,
ja, ja, ga je dan ook vooruit, met je blik verder vooruitkijkend lopen, in plaats van ingezakt. En het voordeel eigenlijk van analogie leren is dat als je een beeldspraak vindt wat iemand goed begrijpt, dan heeft hij er, zeg maar, in zijn hoofd ook direct wel een plaatje bij.
Ik moest eigenlijk gelijk denken aan het spreekwoord op eieren lopen. Dat je heel voorzichtig moet landen of moet lopen.
Is ook een die we vaak gebruiken. Ja, klopt. Ja. Ja.
Ik heb ook wel eens gehoord dat zoiets als het stimuleren van de autonomie kan helpen bij het geven van instructies. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, dat is interessant en misschien iets waar je bij motorisch leren niet gelijk aan denkt. Maar vaak, weet je, als coach zijnde wil je zo graag helpen. Dus vaak bepaal jij als coach de inrichting van de training, maar ook wanneer je feedback geeft. Maar wat het geval kan zijn, is dat de sporter net lekker in de flow zit en dat dan de timing van de feedback niet per se op het juiste moment komt, op het beste moment komt. De sporter is dan misschien net bezig met het goed voelen hoe een beweging gaat. En als jij dan met je instructie daar op een net wat verkeerde timing of niet optimale timing bijkomt, dan kan dat misschien wat verstorend werken in het proces. Je kan ook eens proberen om de sporter bijvoorbeeld zelf te laten aangeven, coach, nu wil ik graag even van je weten, hoe vond je dit gaan? Dus zelf het moment bepalen van feedback. En vaak kiezen sporters ervoor om feedback te krijgen na een relatief goede uitvoering. Dat is ongeveer 70% van de gevallen willen graag juist.
Dus we willen eigenlijk bevestiging van dat ze het goed doen.
Juist, bevestiging horen van als ze het goed hebben gedaan. Kijk, als het niet goed gaat, dan voelt de sporter wel dat het niet goed is gegaan. Dus het hoeft niet per se nog weer bevestigd te worden. Juist, dat weten ze vaak zelf wel. Dus het is interessant om te zien, uit heel veel onderzoek blijkt dat sporters, als ze zelf mogen kiezen wanneer ze feedback krijgen, dat vaak het liefst willen naar een goede uitvoering.
En horen ze dan ook het liefste wat er goed ging na zo'n goede uitvoering? Of willen ze na zo'n goede uitvoering horen wat nog beter kon?
Nou, natuurlijk is beide belangrijk. Het is wel belangrijk om te benadrukken wat er goed ging. Ook, positief feedback doet ook wat met het zelfbeeld en het gevoel van, nou, het gaat goed, dit lukt mij wel, dit kan ik wel. Maar daarnaast is het altijd goed om een tip, zeg maar, mee te geven voor de volgende trial, de volgende beurt, zeg maar. Van, nou, dit ging hartstikke goed, maar een concrete tip daarna van, nou, denk bij de volgende beurt goed hier en hierom, kan heel nuttig zijn. Maar dan zou ik dat ook weer vooral positief formuleren. Van niet van doe niet dat, maar zeg je wat de sporter juist wel moet doen.
Wat hij
wel
juist wel moet doen.
Ja.
Dus als een coach dergelijke instructies geeft, dan is het dus goed als hij dus eerst het positieve benadrukt En vervolgens dan gaan kijken van, oké, wat moet de sporter doen om het nog beter te laten zijn? Het gaat echt om die combinatie dus van die positieve feedback en het positief benadrukken van waar je eigenlijk naartoe wilt.
Ja, en probeer niet te veel punten tegelijk te proberen te verbeteren. Probeer echt samen met de sporter ook te bepalen waaraan je aan het werk bent. Nou, ga daar dan inderdaad je ook je
feedback. Ja, er is natuurlijk ook een bepaald werkgeheugen, bij wijze van spreken. Dat, ja. Ik weet, als ik bijvoorbeeld mijn squats of mijn deadlifts aan het doen ben, dan kan ik maximaal 2 dingen kan ik tegelijkertijd kan ik opletten. En alles wat daar bovenop komt, dat mis ik helemaal, joh.
Ja. Is dat dan ook wat onderzoek laat zien? Dat er dan een x-aantal tips zijn die je als sporter mee kunt nemen? Zijn dat er 2, zoals Willem Paul nu net noemt? Of zijn dat er misschien 3 of misschien zelfs maar 1?
Nou, het exacte getal, dat zal ook wat afhangen van de persoon. Maar kern is wel niet te veel. Inderdaad, het werkgeheugen, wat je zegt, dat is precies ook waar het om gaat. Die persoon moet het verwerken. Ja, je kan eigenlijk, afgezien van mensen die heel goed kunnen multitasken, maar je eigenlijk maar op 1 ding echt goed richten. Dus het is goed om de sporter dan die tip mee te geven. En kijk eerst eens goed of dat, of dat goed gaat.
En je noemt net eigenlijk ook al die frequentie van feedback, van geef niet te snel feedback op het moment dat een sporter bijvoorbeeld zelf ook al wel ziet, die bal die mis ik hartstikke erg. Ja, dat voel ik zelf ook wel. Maar naar hoeveel pogingen of naar hoeveel taakuitvoeringen zou je dan als coach feedback moeten geven?
Ja, hier is wederom het exacte aantal lastig te zeggen. Kern is wel, leren kost tijd. Dus het is niet erg als het 1 of meerdere keren fout gaat. Laat die sporter ook zelf eigenlijk een soort van uitvinden wat voor hem de beste oplossing is. En als je daar te snel eigenlijk met je eigen, en helemaal als het expliciet is, maar met je eigen tips en instructies bijkomt als coach, dan beperk je eigenlijk misschien wel de oplossingsmogelijkheden die het lijf in combinatie met de brein zelf eigenlijk kan verzinnen. Ja. Dus ik snap, je wil natuurlijk snel graag verbetering zien. Maar wederom, geduld is een schone zaak hier. En zelfs als het tijdens een training niet goed gaat, dan heb je misschien wel eens als coach gezien dat als je een training een dag of een paar dagen later hebt, dat de sporter het dan ineens te pakken heeft. Dus het moet ook letterlijk consolideren in het brein wat er geoefend is. Dus wederom met frequentie. Natuurlijk moet je niet je sporter eindeloos laten pielen en struggelen, Want dat werkt ook negatief voor het zelfvertrouwen. Dus wees daar als coach, als expert bij, dat diegene niet helemaal in de knoop komt en er niet meer uitkomt. Dus probeer dan wel af en toe wat tips en tricks te geven.
Ja. En maakt het nou ook nog uit op wat voor je niveau sport, of gelden al dit soort feedback instructies voor iedere sporter op ieder niveau?
Ja, eigenlijk laten verschillende onderzoeken zien dat het ongeacht niveau en ook wel leeftijd of geslacht wel geldt. Wij hebben zelf onderzoek gedaan waarbij we vonden dat met wenden en keren dat mannen heel goed een expertbeeld bijvoorbeeld na konden doen. De vrouwen die konden dat wat minder.
En dan een expertbeeld nadoen, dan bedoel je op basis van videobeelden?
Videobeelden, we lieten ze videobeelden zien. Dat was lengte en geslacht gematcht. Maar daarbij was de instructie, probeer dit zo goed mogelijk na te doen. Dat was in het kader van blessurepreventie. Dus dat was een goede bewegingstechniek die we lieten zien. En we denken dat de meiden hier misschien toch nog een extra verbale tip misschien nodig hebben gehad om hun beweging nog verder te optimaliseren. Dus dat liet wel verschil in geslacht zien, bijvoorbeeld.
En is daar ook dan een verklaring voor?
Nou ja, misschien zijn mannen meer visueel ingesteld. Misschien lag het aan de moeilijkheid van de taak. We hebben het niet op individueel niveau gezien, maar dat is vooralsnog
speculeren. Het lijkt wel inderdaad dat vrouwen meer moeite hebben met die videobeelden en de taak van daaruit uitvoeren dan mannen.
Ja, in dat onderzoek was het wel zo. Ja.
Oké, je noemt net eigenlijk al het verminderen van blessures en het voorkomen van blessures. Want hoe kan motorisch leren daaraan bijdragen?
Nou, dan betrek ik het even meer op de sport waar ik mee bezig ben. En dat is vooral voetbal en het voorkomen van forse kruisbandblessures bij voetbal. Nou ja, een blessure is eigenlijk een gevolg van als je helemaal naar het eindpunt kijkt. Ik denk dat iedereen die beelden wel kent van voetbalwedstrijden, is dat de sporter in een hele ongelukkige houding terechtkomt. En dan door zijn hoeven zakt als gevolg van het scheuren van een kruisband. Dus met andere woorden, de beweging op het moment van het neerkomen op de grond is gewoon heel ongelukkig en is een suboptimale techniek, zeg maar. Vaak zie je dat het met een behoorlijk gestrekt been is, dus dat de landing niet goed opgevangen wordt. Hoe motorisch leren daar dan bij kan helpen, is dat we eigenlijk de sporters willen leren om een zo'n optimaal mogelijke techniek in complexe situaties aan te nemen. Dus dat ze tijdens het verdedigen of na een kopbal hun landing, zeg maar, proberen zo zacht mogelijk op te vangen in plaats van die stugge landing.
Ja.
Dus beweging heeft daarmee te maken in die zin dat je een meer suboptimale techniek hebt met meer risico. Ja, wij willen ze trainen om in complexe situaties optimaal
te bewegen. Ja.
Ja. Ja,
en is er dan één bepaalde optimale techniek voor iedereen?
Nee, zeker niet. Er wordt misschien wel eens gedacht van nou, als iedereen maar goed door zijn knieën buigt en zo rond naar voren en knieën goed boven je tenen houden, hè, dus niet met X-benen landen bijvoorbeeld, dan gaat het goed voor iedereen. Maar er is natuurlijk een soort window of opportunity, zeg maar. Het is, weet je, sowieso heeft iedereen een ander lijf en ook een ander brein. En dat moet natuurlijk heel goed samenwerken. Dus er is niet één optimale techniek. Zolang je maar de uiterste niet opzoekt. Want natuurlijk op een gegeven moment is de rek eruit voor dat bandje, zeg maar, en knapt de kruisband. Maar daarbinnen zijn er echt wel mogelijkheden. En is het echt niet zo dat altijd als je gestrekt landt, dat dan die kruisband scheurt. Maar het is en een combinatie van bewegingen. En je moet het wel op individueel niveau ook wel bekijken.
Ja, er is sprake van een bepaalde range eigenlijk.
Ja.
Wat je zegt.
Ja.
En hoe kun je er dan voor zorgen dat je dat dus aanleert? Want je weet waarschijnlijk niet van tevoren wat voor die specifieke sporter misschien de meest optimale techniek is, of misschien de range van de meest optimale technieken om juist dat blessurerisico zo klein mogelijk te houden?
Ja, er zijn verschillende manieren waarop we dat proberen te leren in complexe situaties. Nou, we hebben net al even video-instructie genoemd. Dat is dan sowieso goed om dat bijvoorbeeld te doen met om een beeld te laten zien van bijvoorbeeld een teamgenootje die dat goed kan, maar die ongeveer dezelfde lichaamseigenschappen heeft. Het is niet zo slim om een beeld van een optimale landing van iemand van 1,85 aan een meisje van 1,65 te laten zien, bijvoorbeeld. En dus zorg dat die lichaamskenmerken min of meer vergelijkbaar zijn, waardoor de spiegelneuronen, zeg maar, ook optimaal getriggerd worden.
Spiegelneuronen, misschien kun je dat uitleggen. Wat zijn dat precies?
Nou ja, precies, dat zijn neuronen in je hersenen die heel erg aangevuurd, zeg maar, worden op het moment dat je alleen al kijkt naar een beeld. Dan vertaalt zich dat in het brein, zeg maar, naar een motorisch patroon. Al bij alleen het zien van bewegingen.
Ja.
Ja, dus dat is best wel een sterk middel om bewegingen aan te leren. En doordat je dan bijvoorbeeld ook die persoon het beeld van zichzelf laat zien, ja, kan die op die manier zelf, zeg maar, aan de slag gaan om tot het optimale patroon te komen voor hem of haar.
Maar hoe dichter het beeld dat die persoon ziet bij zichzelf ligt, hoe beter dat die vertaalslag ook plaatsvindt van wat ze zien en hoe ze, ja, zeg maar, zelf hun vaardigheden verbeteren.
Ja, dus bijvoorbeeld in geslacht en lichaamskenmerken. En ook in niveau. Weet je kan wel een jongetje van 7 willen laten dribbelen als Messi bijvoorbeeld al. En dan daar beelden van laten zien. Maar ja, daar zit nog zo'n gat tussen eer dat hij dat kan. Dus laat dan liever een videobeeld zien van een jongetje die in dezelfde club bijvoorbeeld, maar die 9 is en die dat al wat beter kan. Kijk, daar kan hij zich beter aan optrekken.
Ja. Ja, want als het gat dus te groot is, dan is het eigenlijk al heel lastig om daar van te leren van die videobeelden.
Ja, ja.
Je hebt het nu over echt het voorkomen van die blessures. Maar ik kan me ook voorstellen dat op den duur, op het moment dat sporters met dergelijke blessurepreventieprogramma's aan de slag gaan, dat ze wellicht op den duur de motivatie een beetje kunnen verliezen. Hoe kan een coach er nou voor zorgen dat sporters wel gemotiveerd met dergelijke oefeningen aan de slag gaan?
Goed punt, want dat is cruciaal natuurlijk of iemand oefeningen blijft doen. Sowieso motivatie en sport is erg belangrijk. Dat het gewoon, ik denk kern is dat het leuk is om te doen. Want het interessante is dat motivatie, dus intrinsiek gemotiveerd zijn, dat het positief werkt ook op motorisch leren. Een model van Gabriela Wolf, we hebben het net over impliciet leren gehad. Dat is één onderdeel daarvan. Motivatie is een tweede onderdeel daarvan. Als je die zorgt dat die twee, zeg maar, goed voor elkaar zijn, dan leidt dat tot het meest optimale
leerresultaat.
Ja. Motivatie kan je bijvoorbeeld toepassen door een punt waar we het net al over hebben gehad, autonomie toepassen.
Ja, dus echt die zelfsturing. Ja.
Zelfsturing, ja, want dat draagt eigenlijk bij aan een wezenlijke wens die we allemaal hebben. En dat is iets te zeggen willen hebben, inspraak willen hebben, meedenken. In plaats van dat het je van bovenaf opgelegd wordt. Dus hoe je dat met oefenstof kan doen, is bijvoorbeeld niet als coach zeggen we gaan alleen deze oefening doen. Maar je zet bijvoorbeeld 3 situaties uit op het veld die eigenlijk min of meer allemaal hetzelfde aspect trainen.
Die zijn allemaal goed voor hamstringspieren.
Bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld. En er is ook niet 1 oefening die daaraan bijdraagt, maar haal uit je arsenaal een aantal oefeningen en geef de sporter de keus of die oefening 1, 2 of 3 wil doen. Nou, je weet dan als coach, het maakt mij niet uit of die 1, 2 of 3 kiest. Maar ik weet in ieder geval dat hij inderdaad...
Dat zijn allemaal goede oefeningen.
Ja. Juist, dat hij zijn hamstring aan het trainen is. Maar die sporter heeft toch het idee van, yes, ik heb wat mogen kiezen. En het leuke is dan dat, want de oefeningen zijn iets verschillend. Dat kan in niveau, maar dat kan ook allemaal min of meer hetzelfde niveau. Maar dat je ze net wat anders uit laat voeren. Ander materiaal bijvoorbeeld, of ondergrond. Dat die sporter de oefening kiest die hij zelf het leukst vindt. Nou, en dat triggert dus ook weer gemotiveerd oefenen.
Ja.
Nou, dan is het natuurlijk altijd als coach belangrijk om te kijken dat die sporter niet bijvoorbeeld een oefening kiest die continu te makkelijk voor hem is of te moeilijk voor hem is. Maar daarom ben je als coach ook nog altijd belangrijk, ook al laat je de spelers wat autonomie
stimuleert. Ja, precies. Ja. 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 Dus die keuzevrijheid bieden is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat sporters gemotiveerd blijven om met dergelijke oefeningen aan de slag te gaan. Ja.
Ja, en ik denk dat we ook niet moeten vergeten de keuzevrijheid voor de coaches. He, want er zijn wel preventieprogramma's, maar die zijn redelijk top-down ontwikkeld. Onderzoekers hebben die ontwikkeld en zeggen van dit
moet je
doen.
Om te doen. Ja, precies.
Alsjeblieft, soort kookboek. Dit moet je doen van 1 tot en met 10 oefeningen, 3 keer in de week, 15 minuten.
Precies, ja.
De literatuur heeft wel laten zien dat coaches dat toch gaan aanpassen. Ze geven hun eigen draai eraan. Ze doen er een bal bij. Als je over motivatie hebt bij voetbal, is het natuurlijk vaak fijn dat er een bal bij een oefening zit.
Ja.
Ze gaan daaraan sleutelen.
Ja.
En waar wij nu veel mee bezig zijn, is ook samen met coaches oefenstof ontwikkelen. Want naast dat je de autonomie bij de coaches wegneemt,
met die kant-en-klare preventie.
Met die kant-en-klare preventie, maak je ook geen gebruik van kennis die coaches hebben. En andere inspirerende, gevarieerde oefenstof die je kan integreren. Dus ook voor de coaches is die autonomie, denk ik, belangrijk.
Ja. Een belangrijk punt waar ik misschien nog wel even op wil terugkomen is dat je zegt nu voetballers, dan is het fijn als er een bal bij aanwezig is. Of dat een bal wordt gebruikt. Maar dat is natuurlijk ook bij hockeyers, bij volleyballers.
Ja.
Dus de motivatie is denk ik ook makkelijker vast te houden als het ergens lijkt op wat ze in hun wedstrijd mee te maken krijgen.
Ja, dat het sportspecifiek is inderdaad. Aangepast op hun context. Dat is zeker van belang. En voor sporters ook, dat is het tweede aspect naast autonomie. Dat het dat heet in het Engels enhanced expectancies. Maar dat je die sporters, het moet wel uitdagend voor ze zijn. Dat zij het gevoel hebben van, oh yes, dit lukt mij wel. Het is moeilijk, maar dit ga ik wel even fixen. Met alle respect, want die oefeningen zijn ook belangrijk voor gewoon je basis fysieke gesteldheid, Maar lunches doen of squats doen in een rijtje met z'n allen. Ja, daar worden ze niet heel erg blij van.
Maar sterker nog, dat is dodelijk saai.
Het is saai, dat wou ik net zeggen inderdaad. Het is saai en niet sportspecifiek. En dat wil niet zeggen dat ze dat niet moeten doen. Maar in het kader van preventie kan je wel nadenken, hoe kunnen we het verbeteren?
En als we het hier nou over hebben, wat zijn verder ontwikkelingen nog op dit gebied voor de toekomst? Waar gaat het heen?
We zijn nu al de effecten van training wel in het lab, maar die zijn we al wel aan het meten echt op het veld. En in de toekomst willen we ook de trainingen meten op het veld. Dus dat we de preventieoefeningen op het veld uitvoeren. En we kunnen tegenwoordig met innovatieve technologie op het veld, met sensoren op het lichaam, draadloos, eigenlijk die bewegingen 3D, frame voor frame in kaart brengen. En dat is het mooie. Die persoon die merkt er niet eens zoveel van. In het begin voel je dat een beetje zitten, maar daarna vergeet je dat eigenlijk en ben je gewoon met het spel, met de training bezig. En wat maakt dat wij dus heel goed op locatie kunnen onderzoeken. Nou, als die cognitieve belasting meer wordt. Dus als er een dubbeltaak uitgevoerd moet worden, of als iemand
met medespelers, tegenstanders. Exact. Ja, precies. Ja. Echt die complexe
sport.
En
dan die beweging meten.
Ja, dus dat is ook relevant voor, je noemt nu telkens voetbal, maar dat kan ook op het volleybalveld of op de tennisbaan. Kan ook met dergelijke sensoren wel.
Ja.
Nou, volgens mij een heel helder verhaal. Bedankt voor je tijd, Anne. En wil je nou meer weten over sport en wetenschap? Ga dan naar topsporttopics.nl en volg ons op sociale media.
Topsport Topics, de schakel tussen wetenschap en sportpraktijk.